Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma De Kerkvaders. In het verleden hebben we al verschillende kerkvaders besproken uit de tweede eeuw. En ook vandaag gaan we dat doen. Het is een tijd die gekenmerkt wordt door vervolgingen van buitenaf, maar ook strijd binnen de kerk. En het is ook een tijd van kerkvaders die de apostelen nog rechtstreeks gekend hebben. Denkt u maar aan de heilige Ignatius van Antiochië, waar we al een uitzending aan gewijd hebben. Vandaag zullen we u spreken over de kerkvader Irenaeus van Lyon. De heilige die de tweede bisschop van de stad Lyon of van het bisdom Lyon werd. De heilige Irenaeus werd omstreeks het jaar 140 geboren in Frigia. Dat ligt geografisch gesproken in het huidige Turkije of Klein-Azië. En hij werd geboren in een Grieks Klein-Aziatisch gezin en ontving een klassieke opvoeding. Zijn geboortestreek werd door Paulus en zijn discipelen geëvangeliseerd. Naar alle waarschijnlijkheid waren de ouders van Irenaeus al christenen en werd hij zelf als kind al gedoopt. Hij kreeg zijn vorming in Smyrna. In dit deel van Klein-Azië had de kerk een grote invloed ondergaan van de heilige apostel Johannes. De invloed van de levende traditie van de apostelen was er erg sterk. Irenaeus heeft in zijn jeugd waarschijnlijk de heilige Polycarpus zelf horen spreken, want in de kerkgeschiedenis van de geschiedschrijver Eusebius staat een deel van een brief van Irenaeus aan een vriend, waarin hij beschrijft hoe de heilige Polycarpus had gesproken over zijn contacten met de apostel Johannes en met anderen die Jezus gezien hadden. Ik lees voor. Inderdaad, de kennis die men verkrijgt in zijn jeugd groeit met de ziel en verenigt zich met haar, zodat ik nog de plaats kan aanwijzen waar de gelukzalige Polycarpus zat om te spreken en nog weet hoe hij binnenkwam en naar buiten ging en over zijn wijze van leven. Ik zie hem nog voor me en hoor de toespraken die hij hield voor de scharen. Hoe hij zijn omgang met Johannes beschreef en met de anderen die de Heer gezien hadden. Hoe hij hun woorden en alles wat hij hen had horen zeggen over de Heer zich herinnerde. Over de wonderen en het onderricht van de Heer. Hoe Polycarpus, na alles ontvangen te hebben van het woord, dit overleverde overeenkomstig de schriften. En tot zover het fragment uit de geschiedenis van de kerk van Eusebius, waarin hij dus een brief heeft opgenomen die de heilige Irenaeus zou geschreven hebben en waar hij vertelt over de heilige Polycarpus. En als men dus bedenkt, beste luisteraars, dat Irenaeus rond het jaar 140 is geboren, dat de heilige Polycarpus in ongeveer het jaar 155 de marteldood stierf, en dat de heilige Johannes zeker nog leefde in het jaar 100, dan kunnen we wel voelen hoe levendig de overlevering toen was op dat moment. De heilige Irenaeus, die als een jongen van 15 luistert naar de oude bisschop die Johannes zelf nog gekend heeft. Hoewel Irenaeus een klassieke opleiding genoot, zoals gezegd, en in contact kwam met de grote filosofen en schrijvers van Griekenland, heeft hij weinig bewondering voor de filosofie, in tegenstelling tot de heilige Justinus de Martelaar, die we ook al besproken hebben, een tijdgenoot die het christendom net de ware filosofie noemde en wilde verdedigen tegen de heidense filosofen. Irenaeus had die interesse voor de filosofie zeker niet in die mate. En tot zover een korte schets van de jeugd van de heilige Irenaeus. Hoe hij nu in Lyon, in Gallië, terechtgekomen is, is niet helemaal duidelijk. Hij is waarschijnlijk vanuit Klein-Azië via Rome naar Lyon gereisd. De bewoners van Klein-Azië waren cosmopolitisch ingesteld, dus het is best mogelijk dat hij uit eigen beweging geëmigreerd is. Maar het kan natuurlijk ook dat hij uitgenodigd werd door de bisschop van Lyon. We weten het niet met zekerheid. Wat de kerk van Lyon betreft, Lyon dat vandaag de dag nog steeds op dezelfde plaats ligt, namelijk aan de samenvloeiing van de Rhône en de Saône, was deze stad reeds voor het jaar 43 een Romeinse kolonie. De stad was een keizerlijke residentie en bezat een academie. Het was een heel mooie stad met prachtige gebouwen en ingenieuze infrastructuur, zoals een bovengrondse waterleiding. Het was de hoofdstad van Gallia Lugdunensis en jaarlijks werden er grote offerfeesten gehouden. De kerk van Lyon is rond het midden van de 2e eeuw gesticht door Klein-Aziatische Griekse christenen. De eerste bisschop heette Photinus en kwam waarschijnlijk ook uit Klein-Azië, zoals Irenaeus. De christenen leden er vervolging in de periode dat Irenaeus toekwam. Irenaeus arriveerde rond het jaar 176 en werd niet veel na zijn aankomst naar Rome gestuurd met enkele brieven voor de bisschop Eleuterus. Bij zijn terugkomst in Lyon was de bisschop Photinus, die al 90 jaar was, de marteldood gestorven door folteringen in de gevangenis. Vervolgens werd Irenaeus als bisschop aangesteld. Drie belangrijke dingen die Irenaeus gedaan heeft en die ons bekend zijn, geven ons een beeld van zijn apostolaat als bisschop van Lyon. De belangrijkste daarvan was zijn strijd tegen het gnosticisme. Hiervoor is hij ook het meest bekend gebleven. Deze ketterij waarde zowel in Gallië als Italië als het oosten rond. Het is ook uit het oosten dat deze ketterij was overgewaaid naar het westen door de vele immigranten uit de regio. Op vraag van een vriend legde hij er zich op toe om bovenal de gnostische doctrines te ontmaskeren. Want Irenaeus meende dat het volstond om deze systemen bloot te leggen om ze te kunnen overwinnen. Maar dit eerste geschrift werd al gauw gevolgd door vier anderen en zo zou het uiteindelijke werk dat ons vandaag bekend is onder de naam Adversus Hereses, of Tegen de Ketters, vijf boeken omslaan. We zullen het later uitgebreider hebben over dit werk. Naast de bestrijding van de ketterijen zette Sint-Irenaeus zich ook in voor de verspreiding van het christendom in de naburige provincies in Gallië. Zijn sterke persoonlijkheid heeft er zeker veel toe bijgedragen dat Lyon naast de politieke hoofdstad ook de christelijke hoofdstad van Gallië zou worden. En dit ondanks het feit dat de kerk die er door Photinus was gesticht vrij jong was. Tot op de dag van vandaag is hij de patroonheilige van enkele kerken in de regio. Een derde zaak was de rol van de heilige Irenaeus in de zogenaamde paasstrijd tijdens het pontificaat van paus Victor rond het jaar 190. De kerk van Klein-Azië had de gewoonte om Pasen te vieren volgens de maankalender, zoals ook de Joden, terwijl Rome Pasen een week later vierde. De heilige Polycarpus en de heilige paus Anicetus hadden enkele decennia daarvoor, rond het jaar 155, al geprobeerd om daar een oplossing voor te zoeken. Paus Victor besliste om de knoop eindelijk door te hakken rond het jaar 190 en op zijn vraag werden er in de gehele kerk concilies gehouden om tot een akkoord te komen. Iedereen accepteerde de Romeinse datum behalve enkele bisschoppen in Klein-Azië, omdat ze trouw wilden zijn aan de traditie van hun kerk, waarop paus Victor hen excommuniceerde. Irenaeus vond deze sanctie overdreven en sprak bij de paus voor deze bisschoppen ten gunste. Wat hij vervolgens precies gedaan heeft, weten we niet, maar we weten wel dat de kerk van Klein-Azië uiteindelijk ook het gebruik van de Romeinse datum heeft aangenomen. Dit wijst op het verzoenende karakter van de heilige Irenaeus met tegelijkertijd een grote trouw aan het primaatschap van Rome. Tot slot is het ook de heilige Irenaeus die bedacht heeft dat de vier dierensymbolen uit het Oude Testament, de gevleugelde mens, de gevleugelde leeuw, het gevleugelde rund en de gevleugelde arend of adelaar, op de vier evangelisten toegepast kunnen worden. Zo werd Matthäus vereenzelvigd met de gevleugelde mens, Marcus met de gevleugelde leeuw, Lucas met het gevleugelde rund en Johannes met de gevleugelde arend of adelaar, zoals u weet. Irenaeus zou de marteldood gestorven zijn ten tijde van keizer Septimus Severus, maar dat is historisch gesproken niet zeker. Hij werd opgevolgd door de heilige Zacharias van Lyon. Met behulp van enkele medegelovigen die aan de vervolgingen ontkomen waren, begroef de heilige Zacharias zijn voorganger Irenaeus met grote liefde en verzamelde de stoffelijke resten van de martelaren in een massagraf. De kerk die op deze plaats verrees, werd toegewijd aan Irenaeus. Irenaeus is ook patroon van het bisdom Lyon. Hij wordt afgebeeld met een zwaard, wat zijn martelwerktuig zou zijn volgens de traditie, of met een boek of boekrol, aangezien hij wordt beschouwd als grondlegger van de christelijke theologie. We gaan er nu tussenuit voor een muzikale onderbreking. We luisteren naar het lied Domine Dona Nobis Pace, gezongen door TC. Heer, geef ons de vrede. Want de naam Irenaeus komt van het Griekse woord Irene, wat vrede betekent. En dan gaan we daarna wat dieper in op zijn geschriften en theologie. En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we het deze keer hebben over de heilige Irenaeus van Lyon. We gaan nu wat dieper in op de inhoud van zijn geschriften. Bisschop Irenaeus van Lyon heeft, zoals vermeld, naast zijn taak als herder een groot deel van zijn tijd besteed aan het bestrijden van ketterijen. Wat nu de geschreven werken van de heilige Irenaeus betreft, worden zij voornamelijk gekenmerkt door een dubbel opzet. Enerzijds wil hij de ware leer verdedigen tegen de aanvallen van de ketters, en anderzijds wil hij de waarheid van het geloof helder uiteenzetten. De beide werken die ons van hem zijn overgebleven tot op de dag van vandaag, beantwoorden hier volledig aan. Zijn bekendste werk is het Adversus Hereses, in het Latijn, en vertaald is dat tegen de ketterijen. En in de oorspronkelijke Griekse titel zou het betekend hebben ontmaskering en omverwerping van de valselijk zogenoemde gnosis. Maar dat is een beetje lang, dus voor de gemakkelijkheid zullen we in deze uitzending altijd vermelden naar Adversus Hereses of tegen de ketterijen. En dan het andere grote werk dat van hem bewaard is gebleven is de Demonstratio Apostolicae Veritatis, wat vertaald betekent de uiteenzetting van de apostolische prediking. Irenaeus schreef in het Grieks, maar de oorspronkelijke Griekse teksten zijn niet bewaard gebleven. Enkel hun Latijnse vertalingen. Wat waren nu de ketterijen waartegen de heiligen zich verzetten? In de tweede eeuw werd de kerk bedreigd door wat men het gnosticisme noemt. Deze leer stelde dat het geloof dat door de kerk werd onderwezen alleen maar symbolisch was en dat deze voor de eenvoudige mensen was die geen moeilijke dingen konden begrijpen. Maar ze meenden dat de ingewijden daarentegen, die zichzelf gnostici noemden, wisten waar het werkelijk om ging. Zij meenden de diepere betekenis te begrijpen, of gnosis. Dit intellectualistisch christendom voor de elite versnipperde steeds meer in verschillende denkrichtingen, waaronder soms zeer extravagante, maar toch bleken ze voor velen aantrekkelijk. Wat al deze stromingen gemeenschappelijk hadden, was hun dualistisch beeld van de wereld. Men geloofde niet enkel in één goede God, maar ook in een negatief beginsel dat alle materiële en lichamelijke dingen zou hebben voortgebracht. Dus het was eigenlijk geest tegen materie, een zeer dualistisch wereldbeeld. Het boek Tegen de ketterijen is het meest omvangrijke werk van Irenaeus. Het is niet precies vast te leggen wanneer hij het werk begon, maar het is wel duidelijk dat de komst van Marcus de Magier, een gnosticus met een bepaalde leer, waar we nu niet dieper op ingaan, de onmiddellijke aanleiding was. Irenaeus vertelt hoe Marcus zijn dwaalleer niet naar believen verkocht kreeg in Klein-Azië, dus dat hij ook naar Gallië was gekomen, waar hij in het bijzonder probeerde om lichtgelovige mensen en rijke vrouwen te verleiden. Irenaeus weerlegde de ketterij van de gnostici aan de hand van de Heilige Schrift en de Rede. Irenaeus had een grote liefde voor de Schrift en hij citeert zeer vaak uit de Schrift in zijn werk. In het werk Tegen de ketterijen blijkt ook dat hij alle ketterse boeken en systemen nauwkeurig bestudeerd heeft. Het is erg indrukwekkend hoe een bisschop in die tijd zoveel kennis van zaken kon hebben over allerhande zaken. Uit de vele herhalingen in het werk lijkt men te kunnen afleiden dat hij, Tegen de ketterijen, dat uit 5 verschillende boeken bestaat, wel niet geordend heeft aangepakt en dat hij gewoon telkens geschreven heeft tot zijn papyrusrol vol was en dan aan een nieuwe rol begon. Kenmerkend voor zijn stijl is dat hij moeilijke problemen op eenvoudige wijze kon uitleggen met behulp van de Heilige Geest en het veelvuldig citeren of parafraseren van de Heilige Schrift, waar hij van doordrongen was. Op esthetisch vlak maakt hij in het werk helemaal geen aanspraak op schoonheid van taal of compositie. Hij schrijft daar zelf op onbevangen wijze het volgende over. U zult niet van mij, die woont onder de Kelten en gewend is het grootste deel van de tijd een barbaarse taal te spreken, verwachten dat ik retorische zinswendingen gebruik die ik nooit geleerd heb. Of een prachtige stijl heb, waarvoor ik nooit gestudeerd heb. Of overtuigend schrijf, wat ik in het geheel niet pretendeer. Maar u zult wel zo vriendelijk zijn aan te nemen wat ik ook vriendelijk schrijf. In eenvoud, waarheid en op mijn eigen gewone manier. Nu gaan we nog wat specifieker in op de inhoudelijke argumenten die Irenaeus gebruikte om in te gaan tegen de gnostische dwaling. Het gnostische dualisme, dat dus naast een goddelijke schepper ook geloofde in een slecht beginsel dat verantwoordelijk was voor al het materiële en lichamelijke in de wereld, dat dan ook als slecht werd gezien, weerlegde Irenaeus vanuit de leer van de schepping. Hij verdedigde de oorspronkelijke heiligheid van de schepping en het lichamelijke. Centraal in deze verdediging is natuurlijk de menswording van Christus, die ook een sterfelijk lichaam heeft aangenomen. Daarnaast is het ware geloof volgens Irenaeus het geloof dat door de bisschoppen wordt doorgegeven, die het langs een ononderbroken keten van de apostelen ontvangen hebben. Deze hebben niets anders geleerd dan juist dit eenvoudige geloof, dat ook de ware diepte is van de openbaring van God, volgens Irenaeus. Er bestaat dus niet zoiets als een verheven christendom voor intellectuelen of ingewijden. Hij haalt hiervoor kort samengevat volgende argumenten aan. Ten eerste bezitten de gnostici geen waarheid, omdat hun leer geen apostolische oorsprong heeft, maar door hen zelf is uitgevonden. Want we herinneren ons nog dus dat Irenaeus Polycarpus heeft horen spreken die zelf zijn onderricht had ontvangen van de heilige Johannes, terwijl de gnostici dus hun eigen visie of interpretatie op het christelijk geloof hadden ontwikkeld. En op de tweede plaats zijn het heil en de waarheid geen voorrecht van een kleine groep, maar kunnen allen die bereiken door middel van de prediking van de apostelen en vooral de bisschop van Rome. Het christelijk geloof is dus een universeel geloof voor iedereen. De argumentatie van Irenaeus voor de authenticiteit van de apostolische traditie is drieledig. Ik probeer het kort samen te vatten. Ten eerste, zo zegt Irenaeus, is de apostolische overlevering openbaar en niet privé. Ze is dus voor iedereen kenbaar en er bestaat geen ander geheim onderricht dan datgene wat de apostelen verkondigd hebben. Ten tweede haalt hij het argument van de eenheid aan. De apostolische overlevering is één, in tegenstelling tot de veelheid aan sekten bij de gnostici. De inhoud van het christelijk geloof is één en voor alle culturen en volkeren hetzelfde, waardoor ze ook eenheid schept. Ter illustratie citeer ik nu uit het boek Tegen de Ketterijen volgende krachtige zin. Irenaeus schrijft: de kerk bewaart, ofschoon zij over de hele wereld uitgezaaid is, met zorg het geloof van de apostelen, als bewoonden zij één en hetzelfde huis. Op dezelfde manier gelooft zij in deze waarheden, als had zij één enkele ziel en één en hetzelfde hart. In volledige overeenstemming verkondigt en onderricht zij deze waarheden en geeft zij ze door, als had zij één enkele mond. De talen van de wereld zijn verschillend, maar de kracht van de overlevering is één en dezelfde. De kerken in de Duitse landen hebben geen ander geloof ontvangen, noch geven zij een ander geloof door. Dat geldt ook voor de kerken die in de Spaanse landen gesticht zijn, of onder de Kelten, of in de Oosterse gebieden, of in Egypte, of in Libië, of in het centrum van de wereld. Tot zover het citaat. Hier zien we dat dus reeds in het jaar 200 er een bewustzijn was van de universaliteit van de kerk, haar katholiciteit, die toen al zichtbaar werd. En het derde argument voor de waarachtigheid van de apostolische overlevering is pneumatisch. Dit wil zeggen dat ze geleid wordt door de Heilige Geest. In het Grieks is geest pneuma, vandaar pneumatisch. Het gaat over een geloofsgat waarvan de Geest van God de betrouwbaarheid garandeert. Dit noemt Irenaeus het leven van de kerk. Kerk en geest zijn voor Irenaeus onafscheidelijk. Hij zegt, dit geloof hebben wij van de kerk ontvangen en wij behoeden het. Het geloof wordt als een kostbaar erfgoed dat in een waardevol vat wordt bewaard, door het werk van de geest van God, steeds opnieuw jong, en verjongt ook het vat dat het bevat. Waar de kerk is, daar is de geest van God. En waar de geest van God is, daar is de kerk en elke genade. Tot zover het citaat. Zoals u merkt gaat Irenaeus dus veel verder dan de weerlegging van de ketterijen, maar geeft hij ook een uiteenzetting van het geloof. Paus Benedictus XVI noemt hem in zijn boek over de kerkvaders de eerste grote theoloog van de kerk die de systematische theologie heeft geschapen. Zijn andere werk, de Demonstratio, of de uiteenzetting van de apostolische prediking, is dan ook geen polemisch werk, maar een toegankelijke uiteenzetting van het geloof en de geloofsbewijzen. Het is een opsomming van de katholieke doctrine op een eenvoudige, maar krachtige en diepe manier uitgewerkt en vormt een uitwerking van de ideeën die al in het werk tegen de ketterijen werden ontwikkeld. Irenaeus is ook nog gekend voor de recapitulatietheorie, volgens de welke de tweede Adam, Christus, in alle dingen gehoorzaam was. Op welk punt de eerste Adam faalde. Ik citeer. Maar toen hij, Christus dus, het vlees aannam en mens werd, recapituleerde hij, of heeft hij in zich opgenomen, en verschafte hij ons de zekerheid van het heil en concentreerde ons in zijn vlees, zodat wat we verloren in Adam, dat wil zeggen dat we verloren te zijn naar het beeld en de gelijkenis van God, wij in Christus terug zouden ontvangen. En zoals Jezus de nieuwe Adam is, is Maria de nieuwe Eva. Hij schrijft verder, en zoals Adam als eerste mens werd geschapen uit onbewerkte en maagdelijke aarde, en zoals hij geboetseerd werd door de hand van God, dat is door het woord van God, zo ook nam het woord Adam geheel in zich op. Want het is uit Maria, die nog maagd was, dat hij, het woord, geboren werd op een wijze die de boetsering van Adam recapituleerde, of met andere woorden opnieuw deed plaatsvinden. In Christus zijn wij herboren dus. En wat Maria betreft, was het Irenaeus die de titel de nieuwe Eva introduceerde voor Maria. Waar Eva nee zei, zei Maria ja. Waarmee zij Eva's ongehoorzaamheid rechtzette en dus de nieuwe Eva werd. Daarom noemde hij als eerste Maria die de knopen ontwart, wat bovendien het favoriete Maria-beeld is van Paus Franciscus. Ik citeer nog, de knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd door de gehoorzaamheid van Maria ontward. Hetgeen de maagd Eva door haar ongeloof gebonden had, dat heeft de maagd Maria door haar geloof ontbonden. Dus echt al vanaf de vroege kerk was er een bijzondere rol toebedeeld of was men zich bewust van de belangrijke rol van Maria in het heilsplan. Het is weer tijd voor een muzikale onderbreking, gezien Irenaeus' ijver voor het zuiver bewaren van de geloofsschat die ons door de apostolische overlevering is gegeven, beluisteren we nu het Credo in het Latijn. Credo in unum Deo.
Oh.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders. Vandaag hebben we gesproken over de heilige Irenaeus van Lyon. En nu rest ons nog om hem voor zichzelf te laten spreken door het voorlezen van enkele fragmenten uit zijn werk. Er is natuurlijk het een en ander van hem overgebleven, dus het is moeilijk om een selectie te maken, maar ik heb gekozen voor een fragment over de overlevering van de apostelen, waar hij zoveel betekenis aan toekent als garantie voor de waarheid van het geloof, en anderzijds over de verrijzenis van het lichaam en de eucharistie. Lees eerst uit het stuk over de overlevering van de apostelen. Immers, zo schrijft hij, de Heer van alle dingen heeft aan zijn apostelen de macht gegeven het evangelie te prediken. Door hen kennen we de waarheid, dat wil zeggen het onderricht van Gods Zoon. Tot hen heeft de Heer gezegd, wie naar u luistert, luistert naar mij, en wie u verstoot, verstoot mij. Wie mij verstoot, verstoot hem die mij gezonden heeft. Want we kennen Gods voorzienigheid voor ons heil door geen ander dan door hen door wie het evangelie tot ons is gekomen. Dit evangelie hebben zij het eerst verkondigd. Daarna hebben zij het naar Gods wil aan ons overgeleverd in de schriften, opdat het de pijler en de grondslag van ons geloof zou worden. Het is niet juist te beweren dat zij het evangelie hebben verkondigd voordat zij de volmaakte kennis hadden. Zoals sommigen het wagen te zeggen, die er zich op beroemen de apostelen te corrigeren. Want toen onze Heer werd opgewekt uit de doden en de apostelen uit een hoge met kracht werden toegerust door de plotselinge komst van de Heilige Geest, werden zij vervuld van alle gaven en hadden zij de volmaakte kennis. Zij gingen tot de uiteinden van de aarde en verkondigden het goede nieuws, ons door God geschonken, en de vrede van de hemel voor de mensen. Zij hadden allen gelijk en ieder afzonderlijk deel aan het evangelie van God. En zo heeft Matthäus voor de Hebreeën in hun eigen taal een evangelie geschreven. Toen Petrus en Paulus in Rome de goede boodschap brachten en daar de kerk stichten. Na hun uittocht uit deze wereld heeft ook Marcus, de leerling en tolk van Petrus, ons schriftelijk overgeleverd hetgeen Petrus verkondigde. Zo heeft ook Lucas, de reisgezel van Paulus, in een boek het evangelie door hem, Paulus, gepredikt, beschreven. Vervolgens heeft Johannes, de leerling van de Heer, die op zijn borst rustte, gedurende zijn verblijf te Efeze ook een evangelie te boek gesteld. En deze allen hebben ons overgeleverd, één God, de Schepper van hemel en aarde, aangekondigd door de wet en de profeten, en één Christus, de Zoon van God. Wie dit niet aanvaardt, veracht hen die deel hadden aan de Heer, veracht ook de Heer zelf en zelfs ook de Vader. Hij veroordeelt zichzelf omdat hij zich verzet en tegenstand biedt aan zijn heil, zoals alle ketters doen. Tot zover het fragment over de overlevering van de apostelen. Dan lezen we nu tot slot nog een stukje over de verrijzenis van het lichaam en de eucharistie. Ook uit het boek Adversus Hereses of Tegen de Ketterijen. Hij schrijft: volkomen dwaas zijn zij die Gods heilsplan met deze wereld verwerpen, het behoud van het lichaam loochenen, zoals de Gnostici deden, de wedergeboorte verachten en beweren dat het vlees geen deel kan hebben aan de onvergankelijkheid. Als er geen behoud is voor het vlees, wil dat zeggen dat de Heer ons niet verlost heeft door zijn bloed? Dan is de beker van de dankzegging geen gemeenschap met zijn bloed en het brood dat wij breken geen gemeenschap met zijn lichaam. Het bloed kan immers slechts vloeien uit de aderen het vlees en de andere delen van het menselijke lichaam. Door waarachtig mens te worden, heeft het woord van God ons vrijgekocht door zijn bloed, zoals de apostel zegt, in wie wij de verlossing hebben, de vergiffenis der zonden. En zo gaan we, beste luisteraars, deze inleidende uitzending over de heilige Irenaeus stilaan moeten beëindigen. De tijd schiet ons tekort om dieper in te gaan op de verschillende thema's die de heilige Irenaeus heeft behandeld. Maar hopelijk heeft u toch een beetje een beeld gekregen van wie de heilige Irenaeus was en wat hij onderrichtte. En voelt u ook wel van welk een groot belang hij is geweest voor het vormgeven aan het katholieke geloof. Als we nog de leer van de heilige Irenaeus zouden samenvatten, doe ik dit graag met de woorden van paus Benedictus, die schrijft dat voor Irenaeus de overlevering, de ononderbroken overlevering, geen traditionalisme is, want deze traditie wordt steeds van binnenuit tot leven gewekt door de Heilige Geest, die haar opnieuw doet leven. Die maakt dat zij binnen de levendigheid van de kerk wordt geïnterpreteerd en verstaan. Door te blijven bij haar onderricht wordt het geloof van de kerk doorgegeven op een wijze die duidelijk maakt hoe zij moet zijn, namelijk openbaar, één, pneumatisch en spiritueel. Uitgaande van deze kenmerken kan men met vrucht de authenticiteit toetsen van de hedendaagse geloofsoverdracht in de kerk. Meer in het algemeen gezegd, is in de leer van Irenaeus de waardigheid van de mens naar lichaam en ziel stevig verankerd in de schepping door God, in het beeld van Christus en in het voortdurende heiligingswerk van de geest. Een dergelijke leer is als een hoofdweg, waarlangs samen met alle mensen van goede wil de inhoud en de grenzen zijn vast te stellen van een dialoog over de waarden en een steeds weer nieuw elan kan gegeven worden aan de missionaire activiteit van de kerk, aan de kracht van de waarheid, die de bron is van alle echte waarden in de wereld. En zo, beste luisteraars, zit onze uitzending erop voor vandaag. Ik wil tot slot nog meegeven dat de feestdag van de heilige Irenaeus valt op 28 juni en dat hij ook nog altijd de patroonheilige is van het bisdom van Lyon. Hopelijk heeft u ervan genoten en dan zijn we er volgende keer weer met een inleiding op het leven en het werk van een andere kerkvader uit de geschiedenis van onze kerk.